Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
Informateur Cenk Willink stopt als informateur. Ik zag een foto van hem. Hij stond naast zijn stadsfiets. Aan zijn gezicht was niet te zien of hij tevreden was. En vertelde de fiets nog iets over de informatie? Jazeker, het was een ouderwets model met een terugtraprem. Goedenavond, welkom bij het Oog. Wim Sonneveld en zijn vriend Friso Wiegersma schreven elkaar heel veel brieven en die zijn nu verzameld in het boek Niemand dan wij. Hans van der Woude, de weduwnaar van Friso, diepte ze op en vertelt er straks over. Vanuit Den Haag spreekt Wilma Borgman over de drie petten die Lodewijk Asscher de afgelopen week opzette. En de kans dat het homohuwelijk nu wel mag in Duitsland is behoorlijk toegenomen, nu Merkel heeft voorgesteld er een zogenaamde vrije kwestie van te maken. En een boswachter van staatsbeheer organiseert morgen Modderdag. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
dinsdag 27 juni.
Een grootscheepse computeraanval legde in Oekraïne van alles plat, waaronder postkantoren en banken. In Rotterdam werd een groot containerbedrijf getroffen. Het was niet een gerichte aanval, denkt deze expert.
Alles lijkt erop dat het een schot hagel is geweest.
De daders hebben een soort gijzelvirus de wereld ingestuurd. Als je losgeld betaalt, krijg je een code van de criminelen en doet je computersysteem het weer. Een actie met een enorme impact die toch amateuristisch aandoet.
Omdat grote bedrijven zijn aangevallen, maar er is maar heel weinig losgeld gevraagd.
Dat heeft een vrachtwagenchauffeur in de haven ook gehoord. Hij kan zijn lading niet lossen als gevolg van de aanval. Er gaan geruchten.
Ja, ik hoorde via dat we maar om $300 gingen of zo en dan liefst in bitcoins.
$300, dat had die chauffeur toch anders gedaan.
Als je dan zo'n groot bedrijf, dan kan je beter iets met een paar nullen meer doen, dacht ik.
Zo is dat. De meesters en juffen staakten vandaag in het hele land wel een heel uur. En hoe voerden ze actie? In Utrecht met een liedje.
Het salaris dat ik verdien staat al stil voor een jaar of 10.
Op sommige scholen luiden ze de noodklok.
De noodklok, letterlijk en figuurlijk.
En in Groningen hielden ze een stakingsontbijtje.
Ja, het is gewoon heel leuk. En het is gewoon een ludieke actie eigenlijk.
Ludiek, leuk, maar denkt staatssecretaris Sander Dekker nu, ik ga de onderwijzers meer geld geven?
Nee, op dit moment zeker niet. Dat zal echt, als er iets komt, zijn aan de partijen die straks een nieuw kabinet formeren.
De leraren waarschuwen voor stevigere acties.
Dan gaan de deuren van de scholen echt langer dicht.
Een week lang waren ze ontvoerd. En gisteren kwamen ze terug in Nederland. Vanavond zaten ze aan tafel bij Eva Jinek.
Welkom ook hier aan tafel. En het is ontzettend fijn om te kunnen zeggen dat zij hier zijn. Dirk Bolt en Eugenie Vollender. Heel fijn dat jullie hier zijn.
Opmerkelijk, Bolt en Vollender vertelden dat ze bij terugkeer langs moesten bij de Nederlandse politie. De reden?
Formeel gezien, zeg maar, vrijheidsberoving van Nederlanders niet geaccepteerd kan worden door het land Nederland. En dat daar toch iets tegen gedaan moet worden.
Ja, maar wat? Bolt heeft er ook een hard hoofd in.
Al zou ik zelf niet zo heel goed weten hoe zij erachter gaan komen waar die vlooien op de berghellingen van Oost-Colombia waar die te vinden zijn. Maar goed.
André Rieu heeft in SBS Shownieuws voor het eerst gereageerd op de enorme boete die hij onlangs kreeg wegens kinderarbeid. Want wat is het geval? In 2015 hoorde Rieu in Roemenië een stel kinderen prachtig panfluit spelen.
Ik vond dat zo ontroerend. Die heb ik allemaal naar hier gehaald. Die hebben allemaal meegespeeld hier. Die hebben de tijd van hun leven gehad. Ik heb ze naar de Efteling gestuurd.
Ja, dat is allemaal mooi. Maar ze speelden dus ook mee bij de grote avondshows op het Vrijthof in Maastricht. En dat viel op.
Bij het laatste concert kwam er een meneer van de, weet ik veel, kinderarbeid. Hoe heet zoiets?
Ja, en die had een boodschap voor Rieu.
Die zei, Precies,
kinderen die zo laat optreden, dat mag niet. Rieu kreeg een boete van naar verluid enkele tonnen.
Ze was wel een beetje flauw, ja.
Nou, vooruit. Rieu drikt zich nog één keer ietsje sterker uit.
Ik denk ook dat het heel flauw was van hem en dat had hij ook niet moeten doen.
Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
Dat was die panfluit. Er hebben dus weer hackers toegeslagen in Oekraïne en ook in Nederland. In andere landen, u hoort het net in het nieuwsoverzicht. Aan de lijn Joost Schellevis, technisch... tech-redacteur van NOS. Hoe werkt dat virus, Joost?
Nou, in dit geval, in het algemeen werkt een ransomware-aanval zo... dat je, je krijgt een scherm dat je moet betalen. En als je dat niet doet, dan, nou ja, wat je net al zei... dan kom je niet meer bij je bestand. In dit geval wordt je computer eigenlijk helemaal ontoegankelijk gemaakt. Dus je kunt hem echt niet meer opstarten. En het eigenaardige hierbij is ook dat betalen eigenlijk geen zin heeft. Dus je krijgt dan geen toegang meer tot je bestanden. Want het e-mailadres van de aanvallers waar je dan heen moet mailen... Dat is uit de lucht gehaald.
Oké, dus als je betaalt, dan schiet je er niks meer op?
Nee, in principe niet.
Dan krijg je bestanden niet terug?
Nee, klopt. Nee, er zijn ransomware varianten bekend waarbij dat wel zo is. Dat je betaalt en dat je dan gewoon netjes je bestanden... dat je in ieder geval je bestanden terugkrijgt.
Ja.
Dat er ook een supportafdeling is als je problemen hebt... waar je dan naartoe komt met vragen. Maar het gebeurt ook wel dat het geen enkele zin heeft betalen. En dat is in dit geval dus ook zo.
Ja. En lijkt dit virus nu op het WannaCry-virus van vorige maand?
Nou, aan de ene kant wel. Er zijn overeenkomsten. Want een van de manieren waarop WannaCry zichzelf verspreidde... was met een achterdeurtje in Windows. Dat kan deze ook, dit virus. Maar eigenlijk is hij nog net een slagje slimmer. Hij kan ook op andere manieren zichzelf verspreiden. Zonder dat ene achterdeurtje in Windows. Dus zelfs als je dat dicht hebt gezet als bedrijf... dan nog kan het virus erin slagen om zichzelf verder te verspreiden. En dat kan ook verklaren waarom hij zo snel weer slachtoffers heeft gemaakt.
Ja. Zijn er veel mensen die zo'n virus kunnen maken?
Ja, dat durf ik niet te zeggen. Te maken, je hoeft hier geen geheime dienst voor te zijn of zo. Het is niet zo dat dit echt de moeilijkste dingen zijn om te maken. Maar het is ook geen huistuin- en keukenwerk, lijkt het op. In ieder geval, het maken is een stuk... moeilijker dan het verspreiden. Want je kunt dit soort dingen tegenwoordig gewoon op de zwarte markt kopen. En dan er zelf mee aan de haal gaan. Dat je dus je koopt wat onderdeeltjes en vervolgens heb je een complete aanval. Ja. Ik weet niet of dat hier is gebeurd, lijkt het niet op. Maar dat maakt het wel een stuk laagdrempeliger.
Ja, goed, die bedrijven zijn in paniek. Die huren dan specialisten in. Wat doen die dan? En krijgen ze zaken voor elkaar?
Aan de ene kant, die specialisten die proberen dit soort aanvallen natuurlijk eigenlijk te voorkomen. Als ze zien dat iets als dit opduikt, zijn er wel bepaalde maatregelen die ze kunnen nemen om het in te perken. Je kunt bijvoorbeeld zien van, nou, op die manier maakt die ransomware contact, dan kun je dat afsluiten. Maar als het te laat is, dan kun je eigenlijk veel minder doen. Dan moet je eigenlijk backups terug gaan zetten en computers gaan repareren. Vaak kun je niet echt er wat tegen beginnen op het moment dat die computers en die bestanden allemaal ontoegankelijk zijn gemaakt.
Nee. Joost, en je belangrijkste les zei je al het begin van ga niet met bitcoins betalen, want je krijgt je bestanden niet meer terug. Huh?
Ja, klopt.
Ja.
Nou ja, het schijnt soms dus wel te werken. Het nadeel is natuurlijk wel dat je het businessmodel van die criminelen in stand houdt. Maar ja. Er zijn wel betere tips hoor. Ik kan er wel een paar opnoemen.
Heel kort.
Nou, sowieso backups maken. Ja. Dus al je bestanden ergens anders neerzetten. Als je getroffen wordt, dan heb je ze nog ergens anders. Altijd alles updaten. Want dan hebben die criminelen minder kansen binnen te komen. En ja, het beste advies blijft toch nog steeds niet op gekke linkjes klikken.
Heel duidelijk. Dankjewel, Joost Schellevis. Ga kijken wat er in de krant vanmorgen staat. Dat doe ik samen met Mariel Hageman.
Trouw vermoedt dat de recordboete voor Google de handelsrelatie met de Verenigde Staten verslechtert. Bij een vergelijkbaar onderzoek van de Amerikaanse mededingingsautoriteit ging het bedrijf juist wel vrij uit.
Topmensen van Apple en 185 andere Amerikaanse bedrijven spraken eerder al hun boosheid uit over de Europese boetes die ze politiek gedreven onzin vinden.
De eurocommissaris vindt niet dat ze extra streng is tegen Amerikaanse bedrijven. Het gaat ons niet om de vlag. Als je zaken wil doen in Europa, moet je dat volgens de Europese regels spelen, is haar verdediging. Het aantal Europese bedrijven dat boetes moet betalen is volgens Trouw 4 keer zo groot.
De luchtmacht krijgt bij zijn wens voor extra gevechtsvliegtuigen bijval uit onverwachte hoek, schrijft de Telegraaf. GroenLinks-Kamerlid Isabelle Dix vraagt zich af of de 37 JSF's die Nederland wil kopen wel genoeg zijn.
De luchtmacht zegt al jaren dat het aantal te weinig is. In de aanloop naar het besluit ze aan te schaffen was GroenLinks altijd tegen. Nu zegt het Kamerlid in de krant dat Nederland er eigenlijk 10 meer moet hebben. Of er anders helemaal maar van moet afzien, want 37 is net niks, vind ik.
De Volkskrant publiceert uit een intern rapport van Facebook, waaruit blijkt dat het bedrijf de emoties van zijn gebruikers nauwgezet volgt. Met de bedoeling er munt uit te slaan natuurlijk. Emotietargeting heet dat.
Volgens de krant is het een omstreden techniek waarmee adverteerders hun reclames afstemmen op de gemoedstoestand van de gebruiker. Daarbij zouden juist de zwakke momenten interessant zijn.
Facebook heeft een softwareprogramma dat kan worden losgelaten op berichten, foto's en reacties, waarbij valt na te gaan of een gebruiker gestrest, bang of juist verslagen is. En dat is het moment waarop vooral jongeren ontvankelijk zijn voor advertenties, blijkt uit het rapport.
Mexicaanse roodmussen verwerken sigarettenpeuken in hun nest. Volgens een onderzoeker in Mexico-stad doen ze dat met opzet. De peuken hebben een isolerende functie en bepaalde vezels weren parasieten, zoals teken.
Deze aanpassing aan het leven in de stad heeft ook een keerzijde, signaleert het Nederlands Dagblad. Sigaretten zijn schadelijk voor mensen, maar ook voor vogels, zo blijkt. De giftige stoffen beschadigen DNA van de Mexicaanse roodmus.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
Sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta el cerro. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, oh, de tus deseos. Oh. Pero por dentro entiende que no puedo ya decirme.
Cuando me enamoro, Enrique Iglesias en Juan Luis Guerra. En is het nu officieel? Er moet maar een kabinet gaan komen van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Informateur Cenk Willink overhandigt aan het eind van de avond zijn eindverslag aan de Tweede Kamer. En Wilma Borgman vanuit Den Haag bekijkt het allemaal. Ja, Wilma, een kabinet met deze vier partijen, heeft Cenk Willink daarmee voldaan aan zijn opdracht om een stabiel kabinet met voldoende steun in elkaar te zetten, met één zeteltje meerderheid in beide kamers?
Ja, dat klinkt een beetje mager, Wilfried. Ja. Maar als dit het wordt, dan is het wel een meerderheidskabinet. En daar was iedereen in de Tweede Kamer toch hartstochtelijk voor. Dus in die zin heeft het kabinet voldoende steun. Maar over die stabiliteit had de vertrekkende informateur wel een boodschap voor de onderhandelaars. Die basis van 76 zetels in de Tweede Kamer en 38 in de Eerste Kamer. Daarbij opgeteld de aard van de problemen die zo'n kabinet moet oplossen. Die vragen om meer betrokkenheid van de oppositie dan dat je gebruikelijk ziet bij een meerderheidskabinet. Luister maar.
Dat betekent dat we van de overigens meestal niet zo scherp te trekken grens tussen coalitie meerderheid en kamerminderheid, dat die grens, en dat is duidelijk bij 76, minder scherp hoeft te zijn. Want grote vraagstukken als klimaatvraagstuk, grote vragen als Europa, dat doe je niet met 76. Daar heb je brede steun voor nodig in het parlement. En daar is ook een breder politiek debat voor nodig.
Ja, hij roept partijen dus op om bij het schrijven van het regeerakkoord alvast rekening te houden met wat er breder leeft. Dus buiten die toekomstige vier coalitiepartijen. Om niet alleen de eigen profileringspuntjes in zo'n regeerakkoord te zetten, maar ook om het beleid op te nemen waar andere partijen zich ook in zouden moeten kunnen herkennen.
Ja, maar hoe moet ik dit nu zien wat hij net vertelt? Komt wat hij zegt in moet dat in een regeerakkoord komen? Of moeten we dit zien als een persoonlijke boodschap van hem aan de nieuwe ploeg?
Ja, het is vooral dat laatste, denk ik. Het is een persoonlijke boodschap van een veteraan, een politieke veteraan die veel gezien heeft en die ook gezien heeft waar politieke besluitvorming mis kan gaan. En die een soort erfenis wil achterlaten voor die nieuwe ploeg. En die erfenis is dan: kijk goed naar de uitvoerbaarheid van plannen. Kijk naar hoe het land eraan toe is voordat je allerlei nieuwe plannen gaat bedenken. En ik zeg maar even huiselijk, realiseer je dat problemen niet in één kabinetsperiode kunnen worden opgelost. En dat een beetje continuïteit in beleid over een langere periode belangrijk is. En hij noemde daarbij de vraagstukken klimaat, Europa, migratie.
Goed, het gaat dus om samenwerken, zegt Cenk Willink. En bij de Partij van de Arbeid was daar vandaag niet zo heel veel van te merken, van die behoefte aan samenwerking. Asscher zette een bijzondere stap, hè? Of niet?
Ja, want Asscher ging frontaal in de aanval richting de VVD. Dat ging over de lerarensalarissen. Dat ging ook over bonussen voor bankiers. Dat speelt zich allemaal af tegen de discussie, tegen de achtergrond van de discussie over hoe haal je banken weg? Banken die weg willen uit Londen, haal je die naar Amsterdam? Moet je dan misschien wat ruimhartiger zijn over bonussen? Nou, dat vindt de VVD misschien best wel. Maar Asscher die was even in zijn archief gedoken en die haalde een fragmentje terug van een toespraak van Mark Rutte over de dikke ik. Uh-huh. En zette die vervolgens pesterig op Twitter. Ja. Dat fragmentje van Rutte dat gaat ongeveer zo. Als bankiers dikke salarissen wilden verdienen en dreigen dat ze anders naar Londen verhuizen, ga dan maar lekker, zei Rutte toen. Toedeledokie. En daar werd hij door Asscher even fijntjes aan herinnerd. Die zei toedeledokie aan de bonuscultuur.
Ja, en toen kwam er ook nog een serieus dreigement van Asscher over die leraarssalarissen.
Daar kwam zeker een serieus dreigement. Asscher zei, als er halverwege de zomer nog geen nieuw kabinet is, dan moet het huidige kabinet, dus met de PvdA daarin, nog een begroting in elkaar zetten. En Asscher kwam vandaag met een eis. In die begroting moet in ieder geval geld zitten voor voldoende koopkracht voor iedereen en voor de lerarensalarissen.
Als de Partij van de Arbeid verantwoordelijk moet zijn voor het maken van de begroting, als die partijen opschieten, kunnen zij het doen. Dan zal daarin zitten een koopkrachtverdeling die eerlijk is en ruimte voor de salaris van leraren. Als men de begroting wil maken met de Partij van de Arbeid, is dit de prijs.
Dat is duidelijk, strak, cool. Hè, dit is de prijs. Maar het is wat je noemt op ramkoers.
Het is op ramkoers en ze menen het ook echt daar bij de PvdA. Desnoods moet de VVD maar in zijn eentje verder, zolang dat nieuwe kabinet er nog niet is. Nou, ik laat je even wat reacties horen. Dat klinkt misschien een beetje onderkoeld allemaal. Maar let op, vooral bij de VVD waren ze woest.
Ik denk dat het verstandig is om, als het gaat over dat je twee rollen hebt. Aan de ene kant leider van de oppositiepartij, aan de andere kant nog vicepremier in een demissionair kabinet. Dat is lastig om te scheiden, maar het is wel verstandig als dat iets beter gebeurt dan nu. Een demissionair kabinet moet dat beleidsarm en politiek zo neutraal mogelijk doen. En als je dan probeert om nog een aantal politieke wensen van jou te regelen, wat eigenlijk aan een nieuw kabinet is, Dat vind ik niet heel kies en ook niet heel verstandig.
Ik vind dat je geloofwaardigheid voorop staat. En als je als PvdA eerst in een kabinet bezuinigt op onderwijs en het ook nog eens met een tekort achterlaat en in de tussentijd van andere partijen als D66 afhankelijk ben om er geld bij te krijgen, ja, ik denk dat mensen dat niet vergeten zijn. Zeker niet de leraren.
Ik vind het in ieder geval een verkeerd gebruik van de positie. En weet, laten we het niet wel wezen, dat weet de Partij van de Arbeid Drommels goed. Dat weet Lodewijk Asscher Drommels goed. En mijn grote punt is, ik heb er begrip voor dat Lodewijk Asscher zegt, wij willen niet mee onderhandelen. Mede daardoor duurt het langer. Dan kan je niet vervolgens zeggen, het duurt nu zo lang dat wij het demissionaire kabinet op een verkeerde manier gebruiken, namelijk om nieuw beleid te maken. Ik vind het echt gewoon niet kunnen.
We hebben via ontzettend goed samengewerkt, Partij van Arbeid en VVD. Ik heb dat nog nooit eerder gehoord. Dus ik stel een beetje teleur. We zien het wel dadelijk bij de begroting, maar vooral ook bij de formatie zal het voor een deel spelen. Zo'n demissionair kabinet is in principe gehouden om toch heel voorzichtig te zijn met allemaal nieuwe initiatieven. Dat hoort ook een beetje bij het staatsrecht.
Ja, dat hoort bij het staatsrecht, zei Rutte. Die is teleurgesteld. Moeten die 4 jaren van samenwerking nou op deze manier eindigen? Zo doe je dat niet in een demissionair kabinet, zeiden ze bij VVD, CDA en D66. Want dit zou gaan om nieuw geld, nieuwe plannen. En dat hoort niet meer door een demissionair kabinet bepaald te worden.
Nee, je hoort toch duidelijk in hun stem, in hun reacties, dat ze tegen de haren ingestreken zijn. Heb je daar nou slim aan gedaan?
Ja, de conclusie van vandaag is wel dat als er al iets gedaan wordt aan die lerarensalarissen, dat het dan een cadeautje is waar een strik omheen zit met als afzender het nieuwe kabinet. Dus zeker niet namens de PvdA, want het wordt besloten aan de formatietafel. Dus wat hij inhoudelijk wilde, dat is niet meteen dichterbij gekomen. Aan de andere kant, politiek gezien, heeft hij misschien wel gescoord. Want toen het ging over de vraag, moet de PvdA meeregeren of niet? Toen kreeg Asscher voortdurend de waarschuwing, let op, je wordt onzichtbaar, je bent irrelevant als partijtje met 9 zetels in de oppositie. Maar vandaag stond Lodewijk Asscher toch aan alle kanten weer volop in de belangstelling. Maar wat je wel kunt zeggen is dat de liefde met de VVD nu echt helemaal over is. En dat ze bij de PvdA aan het warm draaien zijn voor de oppositieplek. En als ze de boel echt laten klappen, dan komt die plek misschien nog eerder dan ze toch al hadden gedacht.
Ja. En wat gaat er nu gebeuren met de formatie? Hoe gaat die verder?
Nou, dat eindverslag van Cenk Willink ligt dus nu bij de Tweede Kamer. Daar moet morgen een debat over gehouden worden. Want de Tweede Kamer bepaalt zelf de volgende stappen in het proces. Wilco zei het gisteren al, er wordt daar waarschijnlijk morgen een motie aangenomen die Gerrit Zalm verzoekt om de informateur te zijn bij die volgende stap. En Zalm zal dan morgen of donderdag beginnen met de volgende ronde.
Dankjewel, Wilma Borgman.
I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is, you see, once in a while, along the way, love's been good to me. There was a girl in Denver before the summer storm. Oh, her eyes were tender. Oh, her arms were warm. And she could smile away the thunder, kiss away the rain. And even though she's gone away, you won't hear me complain. I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go a-courting along October Hill. and she could laugh away the dark clouds, cry away the snow. It seems like only yesterday, as down the road I go, I've been a rover, I have walked along, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me.
De goddelijke stem van Johnny Cash. Love's been good to me. En mensen die denken, hey, dit ken ik ergens van. Wellicht van de versie van Frans Halsema. En toen heette het Ze was goed voor mij. In Nederland en andere Noord-Europese landen is het de normaalste zaak van de wereld het homohuwelijk. Maar zo niet in Duitsland. De grootste partij, de CDU van Angela Merkel, wilde het nooit invoeren. Maar nu verzet Merkel zich niet langer. Goedenavond, correspondent Judith van Hulsbeek in Berlijn.
Goedenavond.
Goedenavond, Judith. Waarom is de bondskanselier van gedachten veranderd?
Ja, daar wordt hier inderdaad wel redelijk cynisch over gedacht. Waarom nu ineens? Inderdaad, veel mensen zeggen er zitten verkiezingen aan te komen. En Merkel wil dit thema kapen en daardoor haar tegenstanders onschadelijk maken. Want de SPD, onder meer de SPD, die zetten hier heel erg op in. Hè. Het homohuwelijk was hun thema. En nu kaapt Merkel dat thema en strijkt ook met de eer. Want dat is toch wel echt het beeld dat blijft hangen. Merkel maakt het homohuwelijk mogelijk. Ja, zelf heeft ze een ander verhaal natuurlijk. Ze zegt dat ze een voortschrijdend inzicht heeft gehad. Ze vertelde gisteren over een gezin van twee lesbische vrouwen in haar kiesdistrict die ze ontmoet had. Zij hebben 8 pleegkinderen en ze zegt, als jeugdzorg denkt dat deze de kinderen een goede opvoeding krijgen bij dit gezin, hoe kan ik dan adoptie door homokoppels blijven afwijzen? Dus dat zegt zij dat erachter zit. Inderdaad, er wordt ook wel cynisch over gedacht.
Ja, dat snap ik wel. Als je naar aanleiding van één zo'n bezoek opeens zo'n plan verandert.
Ja. Hè? Inderdaad. Ja. Ja.
Maar betekent dat nu wel dat het homohuwelijk er gaat komen in Duitsland?
Nou, inderdaad, dat heeft vandaag heeft ze de partijdiscipline opgeheven. Wat betekent inderdaad dat ook alle leden van de CDU, de parlementsleden van de CDU, zelf mogen kiezen hoe ze gaan stemmen voor het homohuwelijk als er een stemming komt. Er is ook al gebleken dat ook bijvoorbeeld 1/3 van de CDU'ers ook wil dat dit er komt. Dus als er een stemming komt, en daar wordt nu over gesproken wanneer dat is, of vrijdag of na de verkiezingen, maar dan is het wel zeker dat het een grote meerderheid voor gaat stemmen.
In Nederland hoort eigenlijk niet zoveel meer over. Maar is het in Duitsland, omdat het nog niet kan, is het daar nog een belangrijk onderwerp voor Duitsers zelf?
Ja, het komt nu weer een beetje op, gewoon door de verkiezingen en doordat de SPD het weer gethematiseerd heeft. Maar het leeft ook wel echt. Het is ook wat bijzonder is, een onderwerp waarbij een groot deel van de bevolking eigenlijk vooruitstrevender is dan de regering. Meer dan 70% vindt eigenlijk dat het homohuwelijk en die mogelijkheid tot adoptie van door homokoppels gewoon moet komen. Een vriend van me sprak ik daarover ook, die zei ook van we zijn eindelijk uit die steentijd ontwaakt. Hè. Maar dat is niet voor iedereen is dat zo. De Frankfurter Allgemeine Zeitung, een hele grote krant hier. Die had ook wel een commentaar erover, redelijk reactionair eigenlijk. Daarin werd echt geschreven dat ze zeiden van als je dit instituut huwelijk openstelt voor homo's, kun je dat net zo goed doen voor bijvoorbeeld zussen die met elkaar samenwonen of polyamore relaties. Je kunt het eigenlijk net zo goed opheffen. Dus dat is toch ook echt een grote krant die dat nog schrijft. Maar die mening is dus wel in de minderheid. Dus dat het blijkt ook wel dat de meerderheid van de bevolking daar dus wel voor is.
Ja, de bevolking is voor. Politiek loopt zoals wel vaker een beetje achter bij de straat. Wat vindt de zusterpartij van de CDU, de conservatieve CSU, hiervan?
Ja, dat is eigenlijk die drijvende kracht waarom het altijd nog is tegengehouden, inderdaad. Ze zeggen nu ook, Seehofer, hè, de leider van de CSU, die zeggen, we zijn nog steeds niet voor, maar we accepteren wel dat er andere meningen hierover zijn binnen de partij. We zullen dat ook accepteren. En er wordt ook al gezegd, het DPA, het persbureau hier, dat Merkel van tevoren deze koerswisseling met Seehofer heeft besproken. Dus het lijkt erop dat ook hij bereid was zijn weerstand hier tegen op te geven voor deze campagne. campagne-stunt. Hè? Dus, want dit gaat Merkel ook geen windeieren leggen waarschijnlijk.
Oké, dankjewel. Judith van Hulsbeek vanuit Berlijn. Aan de andere telefoon heb ik Marcel de Groot. Hij is directeur van de Schulenberatung in Berlijn. Een organisatie die homoseksuele mannen opvangt en hun belangen behartigt. Goedenavond.
Ja, goedenavond.
Ja, bent u blij met de ommezwaai van Merkel?
Ja, ik heb het al een beetje gehoord. En ik denk het is inderdaad van Merkel een tactische zet natuurlijk net voor de verkiezingen om dat thema eruit te halen. Want alle partijen hebben gezegd we willen wel erover praten met de CDU te regeren. Maar het homohuwelijk vinden we wel een belangrijk item. Dus dat moet van tevoren eigenlijk geregeld zijn. En nu ze dus gezegd heeft van nou ja, iedereen mag naar zijn geweten afstemmen, heeft dat thema natuurlijk van de politieke agenda een beetje gehaald.
Mm-hmm. En hoe... Dus, ja, dus?
Ja, dus dat was van haar eigenlijk een slimme zet. Dus het ene, ik denk uiteindelijk dat ze het wel gedaan heeft, het zegt ze ook hier bij de sociale media, bij Facebook, waar er veel over gesproken wordt nu is natuurlijk de druk van de andere partijen, en vooral ook vanuit de Groenen, dan vanaf Volker Beck voornamelijk, is enorm groot geworden. En veel partijen zeggen van ja, het is nu eindelijk, het wordt tijd dat het er gewoon komt. De bevolking is een groot gedeelte is ervoor. En de politiek inderdaad, wat ik net al hoorde, die loopt gewoon achter. En die denken nu van, oh, ik moet nu maar snel wat regelen voordat ik anders kiezers ga verliezen.
Ja, en hoe was dat nu onder Duitse homo's? Waren die er erg mee bezig dat ze niet konden trouwen?
Ja, een gedeelte logisch niet, maar een groot gedeelte wel. Want uiteindelijk werden voor veel mensen hier zeker... We hebben net dus de rehabilitatie gehad van homo's die dus gearresteerd werden door het hebben van homoseksuele handelingen. En dus het thema, laat ik zeggen, homoseksualiteit en de gelijke rechten en plichten, dat is op dit moment eigenlijk vrij in de belangstelling. En veel waren er toch mee bezig. Veel homomannen, tenminste die bij ons komen, die zeggen van ja, we zijn een beetje burgers tweede klasse. We mogen wel, ja. We hebben wel een geregistreerd partnerschap, maar we kunnen niet gewoon trouwen zoals andere mensen.
Ja. Nou heb ik uit zeer betrouwbare bron begrepen dat u een Duitse vriend heeft. Heeft u trouwplannen?
Ja, we hebben geregistreerd partnerschap, dat klopt. En mijn vriend zei onmiddellijk vanavond, toen ik naar huis kwam, zei hij van ja, we mogen nu gaan trouwen. Dus die was er gewoon heel blij mee.
U heeft toch wel ja gezegd, hè?
Natuurlijk heb ik onmiddellijk ja gezegd, en anders dan heb je een kleine crisis in huis. Maar nee, ik denk voor veel mensen is gewoon het erkennen dat de staat zegt van nee, jullie zijn net ook met jullie trouwplannen zeg maar net zoveel waard als de hetero mensen. Dat is voor veel homo's is dat gewoon heel belangrijk.
Ja, maar voor u roept u iets extra's op? Wordt u er emotioneel onder?
Nee, ik word in zoverre emotioneel een beetje kwaad. Dat ik denk van jezus, het heeft zo ontzettend lang geduurd. Ja. In andere landen, daar ging het zoveel, zeker in Nederland, waar het zoveel makkelijker, zoveel sneller ging, waar veel over veel dingen, laat ik zeggen, thema homoseksualiteit, veel meer in de maatschappij, in alle mogelijke kringen, zeg maar, besproken en gewoon herkenbaar is. Dat hebben we ja allemaal nog niet. Dat vind ik gewoon heel storend. En uiteindelijk is het natuurlijk goed dat het eindelijk gebeurt. Maar het is ja. Altijd helaas dat de politiek hier met die dingen gewoon ontzettend achterloopt. Het is treurig dat je er blij van wordt.
Ja, ik snap het, ja. Maar als je nu zegt, oké, Nederland was het al goed geregeld. Nu komt Duitsland. Als je nu een soort Zwaan-Kleef-aan-formule hanteert, zou je dan kunnen zeggen dat de Duitsers nu voor moeten zorgen dat het in Polen ook goed komt?
Ja, ik geloof wel dat de invloed van Duitsland in Europa is geloof ik vrij groot. Duitsland is ook zeer pro-Europees, wat ik persoonlijk ook zeer goed vind. En ik denk zeker dat dat invloed heeft op landen zoals Polen, waar de situatie voor homo's en lesbische vrouwen in Polen nog een geheel andere is. En dat ze zeker daar voor de homobeweging, zeg maar, in Polen dus een enorme positieve impuls is.
Ja, en dan ga ik nog maar een stapje verder. Hè. Zullen we dan gelijk maar doorgaan naar Rusland?
Ja, naar Rusland. Ja, ik denk in ieder geval dat er zijn, laat ik zeggen, of het invloed heeft op Rusland. Als ik dan het interview met Poetin hoor of lees, dan is het zo dat hij daar dat vindt van ja, er mogen wel homo's zijn, maar eigenlijk tellen ze niet echt mee. En het is natuurlijk zo dat Merkel dat nou, of tenminste of andere politici dat wel kunnen thematiseren als met Poetin zijn. En ik hoop wel dat het invloed heeft op de activisten daar in ieder geval wel, een positieve. Op Poetin zelf, nou ja, dat valt te betwijfelen.
Ja, ja. Goed. Is het voor u reden om vanavond de shampoo te lopen te treppen?
Nee, dat nog niet. Ik wacht dan vrijdag af, want de politiek... Ik hoorde nu alweer een commentaar in Duitsland. Ze zeggen van ja, maar als ze vrijdag al moeten beslissen... dat is al heel snel. Laten we het nu even rustig aandoen. Dus men heeft er 16 jaar over gepraat. En nu het dan misschien zou kunnen gaan gebeuren, zeggen ze... van nou, misschien moet het nu heel snel. Misschien moeten we wel maar wachten... tot na de zomervakantie, dan hebben ze nog 2 dagen, zijn er nog zeg maar zittingsdagen, of tot na de verkiezingen.
Dus denk, Duitsland moet nog een beetje wennen aan het idee. Mag ik het zo samenvatten?
Ja, absoluut, absoluut.
Dank u wel, meneer De Groot.
Ja, graag gedaan.
Vanmorgen heeft Jansen een vliegtuig genomen en Pietersen race op de snelweg voorbij. Maar wij kijken hier naar de ruisende bomen bij mij op een kamer waar niemand kan komen. Niemand dan wij. Het cocktailgeklets en de tv-reclame, de kreten van linker en rechterpartij. Ze laten me koud voor jou en mij samen. Zijn woorden niet nodig, alleen maar een kamer. Niemand aan mij. Geen enkel geluid dan een vogel die fluit. Het verre geroep van een kind. Tot alles verstomt als de schemering komt. Je hoort de gordijnen die bewegen op de wind. Ministers, artiesten, religies verdwijnen. Een leven gaat langzaam maar zeker voorbij. Zolang als het duurt, leg je hand in de mijne, de bomen, het zachte beweeg van gordijnen. Niemand dan wij. Religies verdwijnen. Een leven gaat langzaam maar zeker voorbij. Zolang als het duurt, leg je hand in de mijne. De bomen, het zachte beweeg van gordijnen. Niemand dan wij. Niemand dan wij.
Dat was de kraakheldere stem van Wim Sonneveld. Niemand dan wij. En dat laatste lied was het dat Friso Wiegersma schreef voor zijn geliefde. Wim Sonneveld dus. Morgen op de 100ste geboortedag van Sonneveld verschijnt een boek met correspondentie tussen die twee mannen. En ik ga erover praten met de man die na de dood van Sonneveld trouwde met Friso Wiegersma. Acteur Hans van der Wouden. Goedenavond. Goed dat u er bent.
Goedenavond, Wilfried.
Hoe was dat eigenlijk met die... Ja, u weet alles van dat stelletje, hè? Van dat setje.
Nou,
hoe was dat eigenlijk met die relatie?
Friso was heel erg gesloten over zijn verleden met Wim. Om hij daar niet mee te belasten. Wij verschilden 25 jaar. Ik zat ook nog in het vak. Hij had liever gehad dat ik boekhouder was.
Ja, hij was acteur ook, hè?
Ja, zanger, acteur.
Meer? Zo, ja.
En hij wilde mij daar niet mee belasten. Het was een fantastische man. En die man danst en zingt nog steeds in mij voort. Mensen hebben me ook altijd gevraagd... was je niet meer niet jaloers op dat verleden met Wim en zo? Ik zei, nee. Wim heeft Friso gemaakt tot de man die ik in 1974 heb mogen ontmoeten. Ik heb hem meegesleept door de rouw heen. En ik ben dol en dol gelukkig 32 jaar met deze man geweest.
Ja, maar ik ga nog even terug naar Sonneveld en Wiegersma. U weet natuurlijk wel het een en ander over. Al was maar door dit boek te lezen ook.
Ja.
Hoe hebben zij elkaar nou leren kennen, weet u dat?
Nou ja, ze hebben elkaar leren kennen. Friso was een onstuimige man. En een van de weinige kernhomoseksuelen van Nederland... riep hij altijd. Die had er absoluut geen moeite mee.
Nee.
En die was infatuated bij Wim. Hij woonde op het Leidseplein. Hij ging naar het Leidseplein Theater. En daar zag hij Wim Sonneveld. Sonneveld. En hij is 7 of 8 keer, geloof ik zelfs, in zijn blauwe pak op de eerste rij gaan zitten.
Ik las zelfs 10 ergens, geloof ik.
Nou, het wordt steeds groter natuurlijk. Dat is ook Wiegersma, Liegersma, werd er wel eens geroepen.
Ja.
Nee. Het is, maar in ieder geval, zijn geld was bijna op. En,
om een kaartje te kopen.
Om een kaartje te kopen. Ja. En de actrices, Lia Dorane en Connie Stuart, die hadden van, het was een mooie man. En die dachten, oh god, misschien is hij wel voor ons.
En die zat op rij 1, zou ik maar zeggen.
Ja, en toen zei Wim, nou, denk het niet dat hij voor jullie is. Die is voor mij, geloof ik. Dus via de ouvreuse heeft hij een kaartje gekregen bij de 7e keer. En hij wist ook niet waar de artiestenuitgang was. En toen is hij bij de artiestenuitgang gekomen. Ze hebben elkaar ontmoet. En toen is die verhouding begonnen. Maar Wim had ook nog in huis Huub Jansen. Dat was zijn eerste vriend. Die heeft hem
weer wat oudere man?
Ja, die was alweer 8 jaar ouder. En ja, die had hem vanaf zijn 17e Parijs leren kennen. Frankrijk leren kennen. Literatuur. De verhouding ging over. Ze gingen allebei hun eigen weg. Ze hadden allemaal vrij huwelijk. Hè? Dus ja, helemaal makkelijk. En dan kwam er iets binnen, dan ging weer weg en zo. En zo kwam Friso ook dus binnen, maar die bleef.
Die
ging niet weg. Dat vond Huub helemaal niet zo leuk natuurlijk. Dus die heeft van alles ook wel geprobeerd om hem weg te krijgen, maar dat lukte niet. Want Connie Stuart die riep ook altijd van toen Friso binnenkwam, toen ging het leven, toen kwam de blijheid, toen gingen we naar het museum en lachen. En, want ik heb ook nog met Connie Stuart mogen werken ook nog.
Okay,
hè? Ja, ja. Het is te mooi voor woorden. Ik heb ook een hele mooi verleden.
Wat me nou opvalt als u deze verhalen vertelt zo open en bloot, ik word er heel erg vrolijk van.
Goed zo.
Kijk, toen ik vroeger als jongen naar Wim Sonneveld keek bij mijn ouders, ja, dat vonden wij een grappige man en ik hoorde dat hij mooie liedjes zong. Maar het feit dat hij homo was, daar werd bij ons thuis niet over gesproken.
Nee, nee.
En sterker nog, wie wist het eigenlijk wel?
Ze hadden wel een homoseksuele kring. Albert Mol, Benno Bremselaar, weet je wel. Dus
ja.
Dat was allemaal wel geitenbreis. En het was natuurlijk in die tijd, dat vond Friso riep eens een keer van, vroeger was het eigenlijk veel spannender, weet je. Dan ging je in een straat in en dan keek je naar links en dan keek je naar rechts. En dan klopte je op een deur. En dan ging er een luikje open en zei wachtwoord. En dan zei je Shakespeare. En dan mocht je naar binnen. En dan kwam je in het Walhalla. Wat is het allemaal geheim? En nu is het allemaal zo open en zo bloot. Dus dat vond je eigenlijk helemaal niet zo leuk.
Vindt u dat zelf ook eigenlijk?
Ja, nee. Ik vind, dat kun je allemaal zelf bepalen, toch?
Ja. Je kunt het stiekem doen.
Ja, ik bedoel, het is natuurlijk heerlijk als je wat bevrijder bent binnen jezelf. Dan word je een leuke mens, denk ik.
Ja.
Want Sonneveld heeft natuurlijk wel geleden onder het feit. Een anekdote dat hij dus de Huub was katholiek. En die heeft hem dus katholiek gemaakt ook. En die heeft hem wel met zonde besef. Hè? Want je mocht het wel zijn, maar je mocht het niet doen.
Ja. Dus maar als we nou naar die brieven toe gaan, dan zou je verwachten, als mannen verliefd op elkaar zijn, dat ze elkaar, als ze elkaar briefjes sturen. Hè, er zijn veel brieven die komen uit Suriname, uit Frankrijk, uit Hollywood, waar Sonneveld aan het werk was. Dat ze daar persoonlijker worden. Soms een tikje geil als ze 's nachts een briefje sturen. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee.
Het komt niet. Dat vind ik nou het mooie. Daarom heb ik heel lang nagedacht om deze correspondentie, die ik dus gevonden heb.
Ja, mag je zo vertellen waar en hoe?
Ja,
maar.
Ja. Dus dat je dan denkt, moet ik hier iets mee doen? Ik wil dus ook niet lezen. Ik heb ze aan Frank Jochemsen meegegeven. Ik zeg, ga jij
de samensteller
kijken.
Eigenlijk? Samensteller,
ja. Dus de Sonneveld kenner pur sang.
Ja.
En een platenproducent, jazzarchief en gewoon een bevlogen vent, waar ik heerlijk mee heb gewerkt. Dan denk je, wat staat er in die brief?
Hij maar even, want u was met Friso. Friso overleed in 2006, als ik het wel heb.
2006, ja.
U wist dat die brieven er waren al?
Ja.
Maar nooit, nee. Waar lagen ze?
In een mandje, hè? In een mandje met allemaal briefkaarten ook nog en zo.
Ja. Maar u heeft daar nooit, hij een middagje weg was, dacht ik ga er eens even in neuzen?
Wel op zijn atelier in grote dozen. Daar had hij allemaal oud werk, want hij was schilder ook. Hè? Naast een begenadigd tekstschrijver kon alles. En dan zat ik kwam die thuis en dan zat ik boven in een oude doos. En zei, wat doe je dan nou? Ik vind een hele mooie tekening van je. Ach, hou nou toch op, dat is uit mijn jeugd. En niet alles wat ik heb gemaakt is mooi. Afblijven, ga van mijn atelier weg en zo. Maar ik heb al die dingen heb ik wel eruit gehaald en ingelijst. Dus,
maar u heeft die brieven niet willen lezen.
Ik vond het te privé.
Maar dat vind ik gek. Als u dit vertelt, bent u ook een man die er toch stiekem als een keertje
in kijkt? Niet met het woord. Nee.
Okay.
Nee, ik heb het niet gedaan.
Maar waarom nu dus wel?
Nou, na het overlijden van Friso heeft Frank Jochemsen mij geholpen en een nicht van Friso, Petronella, om alles een beetje te ordenen. Want alles gaat door je handen heen. Ik wil het artistieke erfgoed zeer goed bewaken en bewaren. En dat doe ik al vanaf, ook toen Friso nog leefde. Toen ik stopte met mijn eigen carrière, heb ik mij gericht op Sonneveld en op Friso. En toen zijn die brieven in een map gekomen. En vorig jaar toen belde Frank Jochemsen en die zei, Wim wordt 100. Gebeurt er al iets? Ik zei, nou, ik heb nog niets vernomen. En toen riep ik, ja, iemand moet het doen. Dus we zullen het zelf weer moeten doen. Ja.
En toen zei je die brieven gaan bekijken.
Dus heb ik die map gevonden. Ik zei, de Friepels, de tekeningen van Friso met Friepels. Het maakte hele leuke tekeningen. En liefdevolle tekeningen met een loensend
poppetje. Was het koosnaamtje wat hij kreeg als die getekend werd?
Friepeltje. Ja. Ja, hij noemde zich Friepel. Ja. Heel kinderlijk, hè? Dat is heel erg leuk uit het boek. Friso had een kinderlijke, liefdevolle, geestige pen en hij durfde gewoon wolletje, knolletje, rupsje te roepen.
Ja,
en
zal ik eens. Ik ben even zo vrij een paar dingetjes uit die brieven te halen. Hij schrijft bijvoorbeeld, Friso, aan Wim Sonneveld. Liefje, begint het dan. Zojuist heb ik je laatste briefje gevonden. Op mijn opmerking over het bij elkaar passen en zo. Heb je precies zo gereageerd als ik dacht dat je zou doen. En trouwens, ook zoals ik hoopte dat je zo gelukkig dan maar dat je vindt dat het tot nu toe toch wel lekker gaat tussen. Dat vind ik ook hoor. En dan eindigt hij met dag onzwijgzaam om over de fysieke kwaliteiten maar te zwijgen. Typetje tot gauw. Dag schatje, dag wimpel, dag liefst Fries kusje.
Ik denk dat heel veel vrouwen verlangen naar zo'n man.
Iedereen verlangt naar zo iemand.
Ja, iedereen verlangt naar zo iemand. En ik heb dat 32 jaar ook mogen hebben.
Maar dit is nu lees ik een stukje dus voor van Friso.
Ja.
Wim daarentegen is eigenlijk veel meer beschrijvend. Vanuit het buitenland stuurt hij brieven, kaarten. Het is eigenlijk meer van, ik heb dit gedaan, ik heb dat meegemaakt, ik heb die ontmoet.
Zakelijke.
Is eigenlijk niet zo hard veroverend.
Nee,
klopt dat?
Dat klopt ook. Hij is afstandelijk en dat houdt hij ook vol. Je merkt ook dat hij denkt, als hij schrijft, stel je voor dat Frank Jochem zo ooit deze brief gaat lezen. Echt hoor, hij is terughoudend daarin.
Ja.
Maar waar uit het boek spreekt liefde. Het is, en wat ik zo mooi vind, en aansluitend op het homohuwelijk in Duitsland natuurlijk. Er zijn kwetsbare.
Het is bijna een thema-uitzending geworden,
hè? Geweldig. Geweldig. Ik wil zeggen dat de kwetsbare groepen in de samenleving, onder andere nu ook weer homoseksualiteit. Of het dan onder Trump is, of met Poetin, of met de IS, weet je wel. Het is ongelooflijk dat mensen niet kunnen accepteren dat twee mensen van elkaar kunnen houden. Een man, een vrouw, transgenders. Dat is een. Open jezelf toch?
Of zegt u nu eigenlijk dat de tijd die beschreven wordt hier in dit boek over Sonneveld, hebben we het over 47 tot 73, die brieven, dat die tijd voor homo's misschien, hoewel soms ontluikend en stiekem, misschien beter is dan de tijd nu?
Nou, het is wat gevaarlijker geworden, hè? Omdat het naarmate je jezelf opent en ben je ook kwetsbaarder en kun je aangevallen worden en kunnen ze het niet meer eens zijn. En kijk, in die periode dat Wim en Friso hadden we ook Benno Premsla. En Brennan Premsla was een man, een keurige man, die heel goed kon verwoorden.
De vormgever.
De vormgever. Ja. En die heeft voor de homoseksualiteit in Nederland gevochten, het COC opgericht. Maar Wim had een zaak. Wim had een zaak met 15, 16 man. Die durfde niet. En hij dacht ook van ja. Ik wil graag de illusie van het publiek zijn en blijven. Daar heb ik recht
op. Zaak bedoelt u de mensen die om hem heen werken, die ook op toneel stonden.
Ja, zeker.
Ja.
En Friso, ja. Nou ja, dat Friso was Friso. En dat was, die maakte de lol en die maakte plezier.
Was Friso meer homo dan Wim homo was in de openheid?
Nou, Wim heeft altijd met Connie van, als ik met Connie Stua, dan zou ik met Connie Stua trouwen. En hij heeft zelfs, hoorde ik vanmorgen van Marjan Berk ook tegen zeggen van, nou, als ik gewoon normaal was, zou ik met jou willen en zo.
Wat zegt u dat dan? Wat zegt dat?
Worsteling. Een worsteling met zijn identiteit, altijd op de vlucht, rusteloos. Maar die man heeft zoveel mensen meegesleept in zijn blijheid en in zijn interesses. Hij is 56 geworden, maar als ik dat die hele carrière zie, is 112.
Ja.
Ongelooflijk wat die man gedaan heeft.
Wild en intens geleefd.
Absoluut. De grote drie hadden we. Wim Kamp, Toon Hermans, dat was het met elkaar vergeleken. Ontzien moet je niet met elkaar vergelijken. Nee. Maar Toon Hermans heeft 26 jaar langer een oeuvre op kunnen bouwen en publiek mee kunnen slepen. Sonneveld is in 1974 overleden op 56-jarige leeftijd. 3 televisieshows, 2 televisieshows daarvoor. Of theatershows en dan die zijn opgenomen. En herinneringen aan My Fair Lady. Mm-hmm. En een paar films.
Ja, maar mag ik even terug tuurlijk. Naar de brieven? Hè? Ik heb iets voorgelezen van Friso. Nu lees ik iets uit Paramaribo, 1 mei 1951, geschreven door Wim Sonneveld. Die schrijft een heel verhaal, maar die komt op een gegeven moment. De bevolking van Suriname bestaat uit Creolen, hele lollige, aardige en mooie mensen die niet willen of kunnen werken en alles zo langzaam doen en zo kinderlijk reageren dat het binnen de kortste keer een jamboel wordt.
Nou, ik.
Als je het nu schrijft, heb je een probleem.
Ja, absoluut.
Maar dit is 1951. Heeft u gedacht om dingen soms.
Nee, we hebben het natuurlijk erover gepraat. Maar integraal.
Wat vindt u van dit fragment?
Ik ben nu zelf een Suriname-liefhebber. Ik kom daar al voor de 16e keer. En ja. Er wordt nog steeds door andere bevolkingsgroepen zo gepraat over de Creolen. Discriminatie en racisme is over de hele wereld. En al zolang als we bestaan. Iedereen is bang voor elkaar of heeft een mening. Dit, wat ik denk dat hij hier. Onder andere door de witten, waar die door is ontvangen, die hebben hem dat verteld ook. Hè? Ja. Dus we hebben even snel gezegd van, kijk, er zijn die Creolen en die zijn een beetje lui. Meneer Sonneveld, dat begrijpt u wel. Maar dus, en dat heeft hij ook een beetje klakkeloos gelukkig overgenomen. Maar het is niet bedoeld om ze te kwetsen. Maar dat roepen we nu ook over Zwarte Piet. Maar goed, we lezen dat nu en we hebben het laten staan. Als tijdsbeeld en het was. Ja.
Prima, vind ik ook, hoor. Trouwens, zou raar zijn als je hierin gaat schrappen. Nee, dus zo zijn die brieven van mensen. Moet je toch afblijven?
Ja, nou ja. Anders, als het wel nog erger was geweest, dan had men een andere kijk gekregen op de man. Maar ik vind dit. Ik vind dit oorbaar. Maar een ander zal denken: nou. Maar om hem nou gelijk racist te gaan betitelen, natuurlijk. Echt allemaal onzin.
Ja, heel duidelijk toch? Het is een fantastisch boek geworden.
Nou, Marinka Reuters, de ontwerper. Je bent dus bij zo'n uitgeverij en dan hebben we de Amazones, roep ik. Dus ze hebben de zakelijke vrouwen. En dan hebben we dus de andere vrouwen, de vrouwelijke vrouwen.
Maar we gaan niet helemaal de achterkant van hoe het boek gemaakt is. Ik wilde gewoon zeggen, het is een mooi boek.
Ja, het is prachtig.
Goed dat u erover verteld heeft. Niemand dan wij heet het. Brieven en tekeningen. Bezorgd en ingeleid door Frank Jochemsen. Wim Sonneveld en Friso Wiegersma staan vrolijk op het omslag. En u hoorde het luide en duidelijke commentaar van Hans van der Woude.
Wilfried,
dank je wel voor uw komst.
Dank je wel, Wilfried.
Het is 11:55.
Ja, de meeste mensen zullen balen als ze de weersverwachting checken, want het schijnt niet zo best weer te worden. Sterker nog, het gaat regenen. Goedenavond, Tim Hogebos.
Goedenavond.
U bent boswachter bij Staatsbosbeheer. Ja, u vindt het niet zo erg dat het gaat regenen, want u heeft een modderdag georganiseerd. Althans, die is morgen.
De officiële modderdag begint donderdag, maar wij lopen alvast wat. Eén dagje voor, omdat het. Precies. En het komt morgen met bak uit de hemel, gelukkig.
Ja. En waarom moest er een modderdag komen?
Het is echt een uitnodiging, voornamelijk voor kinderen, om gewoon weer naar buiten te gaan en buiten te gaan beleven, zoals ik dat vroeger ook altijd deed.
Maar gebeurt dat niet meer?
Ik zie het steeds minder, zowel in het straatbeeld als ook als ik in de bossen rondschouw. Ik zie het zelden en dat komt natuurlijk door alle verleidingen die er zijn. Dus met spelcomputers en iPads en telefoons. Dat bijna niemand meer om zich heen kijkt. En zeker kinderen niet meer, die kennen het niet anders. Die weten ook niet meer hoe ze buiten moeten spelen.
En het contrast is nu gewoon niks, iPhones, modder. En wat is goede modder?
Goede modder is waarschijnlijk de modder die we morgen hebben. Dat is een speciaal gebiedje waar we morgen zijn. Daar heb je kleigrond. Dat wordt lekker plakkerig. En zeker met die regen die morgen gaat vallen. Dan heb je gewoon kluiten aan je voeten hangen. Dan krijg je een soort van klompvoet, zou ik maar zeggen. Ja,
en de bedoeling is dat die kinderen zich daar echt in wentelen als jonge varkentjes?
Ja, zoiets inderdaad. Lekker gaan tijgeren door de modder heen. We hebben allerlei sportactiviteiten georganiseerd. Het moet vooral heel erg leuk zijn. Dus het moet geen verplichting gaan worden om buiten te gaan spelen. Maar het buitenspelen moet weer leuk en interessant zijn.
Ik snap het, hoor. Ik voel me er goed bij. Ik zie me er wel inspringen. Maar daarna denk ik, waar is de wasmachine?
Dat klopt. Maar ja, goed.
Dat klopt. Dat is geen antwoord. Waar is de wasmachine, is de vraag.
Waar de wasmachine is? Ik heb wel een bepaalde tactiek. Ik spoel het eerst eventjes uit in de badkuip en daarna gaat het gewoon lekker in de wasmachine. Dus,
Maar de kinderen moesten extra setje kleding meenemen, neem ik aan.
En dat is op zich ook wel een goede, ja.
Ja. Dus dit is een try-out en dan donderdag mogen de volwassenen?
De volwassenen mogen altijd mee.
Die mogen altijd mee. In ieder geval is donderdag officieel de modderdag. Dank u wel, meneer Hogebos. Dit was het Oog op Morgen. Morgenavond zit hij, en dan zeg ik heel langzaam om te horen dat het Rob Trip is. Goedenacht.
Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
Wij in Centro willen we graag wat bekender worden. Vandaar dat we de Chinese overheid hebben gevraagd om nog meer eilanden op te spuiten in de Zuid-Chinese Zee. Maar nu in de vorm van het Incentro-logo. Ja, daar kan China dan 5000 euro mee winnen. We hebben alleen nog geen antwoord. Maar dat zouden we bij Incentro wel heel tof vinden. Incentro, een IT-bedrijf.
Ik wil niet willens en wetens achteroverleunen. En terwijl oorlogen vieze worden, via mijn premiegeld de wapenhandel steunen. Dat vind ik.
ASR investeert uw premie niet in wapenhandel. Wel in groene energie. De Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. ASR.
Een zomer vol muziek in het Concertgebouw. Robeco Summer Nights. Professor Erik Scherder en IJsbrand van der Werf vertellen over slaap, ons brein en muziek. Op 14 juli. Ga voor kaarten en een overzicht van alle concerten naar robecosummernights.nl. NPO Radio 1.